Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we de mogelijkheid hebben opnieuw om te luisteren naar de Heilige Vader, meer bepaald tijdens de catechese die hij gegeven heeft tijdens de generale audiëntie van woensdag 11 januari, en waar hij een nieuwe reeks is begonnen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook luisteren naar een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus voor de Werelddag voor de Zieken heeft geschreven. We gaan luisteren naar de audio van de gebedsvideo van de Paus van het gebedsnetwerk van de Heilige Vader voor deze maand en leren zo welke intentie de Heilige Vader deze maand aan ons wil toevertrouwen. En melden we ook het overlijden van kardinaal George Pell. Daar gaan we ook zeker blijven bij stilstaan. Alvorens we dat doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op dinsdag 10 januari heeft hij mevrouw Giorgia Meloni ontvangen, voorzitter van de ministerraad van Italië, samen met haar gevolg. Een audiëntie werd verleend aan monsignor Rino Fisichella, pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie. Ook de deelnemers van de ontmoeting Roman Call van de Stichting Renaissance werden ontvangen door de Heilige Vader. Op donderdag 12 januari werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Jean-Marc Aveline, de aartsbisschop van Marseille in Frankrijk. Eveneens aan monsignor Americo Manuel Alves Aguiar, de hulpbisschop van Lissabon in Portugal. En dat is natuurlijk de locatie waar de Wereldjongerendagen van dit jaar zullen plaatsvinden. De Heilige Vader ontving ook de heer Rafael Mariano Grossi, directeur-generaal van het Internationale Agentschap voor Atoomenergie in Wenen. Ontving eveneens kardinaal Luis Francisco Landaria Ferrer, prefect van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Er werd een audiëntie verleend aan de heer Robert Gualtieri, dat is de burgemeester van Rome. Ook pater Hans Zollner werd ontvangen in het Vaticaan. Hij is een jezuïet en een belangrijke figuur, vooral omwille van het feit dat hij een zeer goede bekende was van paus Benedictus XVI, die geconfronteerd werd met de crisis rond het seksueel misbruik in de kerk. En hoewel we in de afgelopen dagen heel wat hebben daarover kunnen lezen, hoe de seculiere wereld, zeg maar, kijkt naar de manier waarop dat die crisis is aangepakt, weten we onder andere dat hij, dus paus Benedictus XVI, pater Hans Zollner, heeft naar het Vaticaan gehaald. Hij had al met hem samengewerkt toen hij nog aartsbisschop was van het aartsbisdom van München und Freising in Duitsland. En het is eigenlijk het voorbereidende werk dat Paus Benedictus XVI heeft gedaan samen met pater Hans Zollner, dat ertoe geleid heeft dat Paus Franciscus een structuur heeft kunnen opstellen waar dus ook beslissingen kunnen genomen worden, onder andere een soort van handleiding die uitgedeeld is aan bisschoppen om te gaan met wat je moet doen wanneer er een klacht binnenkomt, een beschuldiging binnenkomt, hoe men daar moet mee omgaan, om daar een soort van procedure voor te ontwikkelen. Dus die pater Hans Zollner die heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Er werd ook een audiëntie verleend aan dokter Luis Gerard Tejedor, de directeur voor personeelszaken van het Secretariaat voor de Economie, samen met zijn echtgenote. En de bestuurders en het personeel van de Inspectie voor Publieke Veiligheid in het Vaticaan. Op woensdag 11 januari heeft Paus Franciscus opnieuw een generale audiëntie gehouden in de Paulus de Zesde Hal in het Vaticaan. Voor zij die Radio Vaticaan live volgen, die konden dat nog een stukje meemaken. Bij het begin van deze generale audiëntie werd een klein stukje voorgelezen uit het evangelie volgens de heilige Matthäus. De paus die verwijst er ook naar in zijn catechese, vandaar dat we dit stukje ook even hernemen. Toen Jezus vandaar verder ging, zag hij iemand aan het tolhuis zitten die Matthäus heette. En hij zei tot hem, volg mij. De man stond op en volgde hem. Terwijl hij nu in diens woning aan tafel aanlag, kwamen ook vele tollenaars en zondaars met Jezus en zijn leerlingen aanliggen. Toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tot zijn leerlingen, waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars? Hij hoorde dit en zei, niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Gaat heen en leert wat het zeggen wil, ik wil liever barmhartigheid dan offers. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Woord van de Heer. Wij danken God. We gaan luisteren naar een nieuwe catechese van Paus Franciscus, passend dus in een nieuwe reeks die hij begonnen is. En deze keer zal het gaan over de passie voor de evangelisatie. Het apostolische vuur of de apostolische ijver.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi.
Vandaag beginnen wij een nieuwe catechese-reeks gewijd aan een dringend en beslissend thema voor het christelijke leven, de passie voor de evangelisatie, dat we zeggen apostolische ijver. Het is een essentiële dimensie voor de kerk. De gemeenschap van Jezus' leerlingen is in feite apostolisch, missionarisch, missionair, niet proselytisch. En vanaf het begin hebben wij dit moeten onderscheiden. Missionair zijn, apostolisch zijn, evangeliseren is niet hetzelfde als proselytiseren. Het is een vitale dimensie voor de kerk. De gemeenschap van Jezus' leerlingen is apostolisch en missionair. De Heilige Geest vormt haar uitgaand, de kerk die uitgaat, zodat ze niet in zichzelf gesloten is, maar uitgaand, een aanstekelijke getuige van het geloof in Jezus. Stuurt haar erop uit om haar licht uit te stralen tot aan de uiteinden van de aarde. Het kan echter gebeuren dat de apostolische vurigheid, het verlangen om anderen te bereiken met de verkondiging van het evangelie, afneemt en lauw wordt. Soms lijkt het te verduisteren. Gesloten christenen die niet denken aan anderen. Maar wanneer het christelijk leven de horizon van de evangelisatie, de horizon van de verkondiging uit het oog verliest, wordt het ziek. Het sluit zich in zichzelf op. Het wordt zelfverwijzend. Het vergaat. Zonder apostolische ijver verdort het geloof. Zending, daarentegen, is de zuurstof van het christelijke leven. Zij verkwikt en zuivert het. Laten we dan op weg gaan om de passie van de evangelisatie te herontdekken, te beginnen bij de schrift en de leer van de kerk, om apostolische ijver te putten uit haar bronnen. En dan zullen wij enkele levende bronnen benaderen, getuigen die in de kerk de passie voor het evangelie hebben aangewakkerd, zodat zij ons kunnen helpen het vuur dat de Heilige Geest in ons wil laten branden, opnieuw aan te wakkeren. En vandaag zou ik willen beginnen met een enigszins emblematische episode uit het evangelie dat wij hebben gehoord, de roeping van de apostel Matthäus, die hij zelf vertelt in zijn evangelie, in de passage die we hebben gehoord. Het begint allemaal met Jezus die ziet, zo zegt de tekst, een man. Weinigen zagen Matthäus zoals hij was. Ze kenden hem als degene die in het tolhuis zat. Hij was in feite een tollenaar. Iemand die dus belastingen inde namens het Romeinse Rijk dat Palestina bezette. Met andere woorden, hij was een collaborateur, een verrader van het volk. We kunnen ons de minachting van de mensen voor hem voorstellen. Maar in de ogen van Jezus is Matthäus een mens, met zijn ellende en met zijn grootheid. En let op, want Jezus stopt niet bij de bevoeglijke naamwoorden. Jezus zoekt altijd het zelfstandig naamwoord.
State attenti a questo. Gesù non si ferma negli aggettivi, Gesù sempre cerca il sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un
Dit is een zondaar en dit is zodanig en waarvoor enzovoort. Dat zijn bijvoeglijke naamwoorden. Jezus gaat naar de persoon, naar het hart. Het is een persoon, een man, een vrouw. Jezus gaat naar de substantie. Nooit naar het bijvoeglijk naamwoord. Hij vergeet die bevoeglijke naamwoorden. En terwijl er afstand is tussen Matthäus en zijn volk, omdat ze hem dus de term tollenaar toedichten, komt Jezus hem nabij. Omdat ieder mens door God bemind wordt. Zelfs deze stakker, ja, zelfs voor deze stakker is hij gekomen. Het evangelie zegt, ik ben gekomen voor zondaars, niet voor rechtvaardigen. En deze blik van Jezus, die zo mooi is, die de ander, wie hij ook ziet, ziet als een ontvanger van liefde, is het begin van de passie voor de evangelisatie. Alles begint met deze blik die wij van Jezus leren. We kunnen ons dus afvragen, hoe kijken wij naar anderen? Hoe vaak zien we hun fouten en niet hun behoeften? Hoe vaak bestempelen we mensen niet op wat ze doen of denken? Zelfs als christenen zeggen we tegen onszelf, is hij van ons of niet van ons? Dit is niet de blik van Jezus. Hij kijkt altijd naar iedereen met barmhartigheid. Met een voorliefde. En christenen zijn geroepen om te doen zoals Christus deed, door als hem te kijken, vooral naar de zogenaamde verre, zij die ver weg zijn. In feite eindigt het verslag van Matthäus van de roeping met Jezus, die zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. En als ieder van ons zich rechtvaardig voelt, welk moment dan ook, dan is Jezus ver weg. Hij komt dicht bij onze beperkingen en ellende om ons te genezen. Het begint dus met Jezus zag een man, Matthäus. En het wordt gevolgd, tweede passage, door een beweging. Eerst de blik, Jezus zag. En dan de tweede passage, de beweging. Matteüs zat bij het tolhuis en Jezus zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. We merken op dat de tekst benadrukt dat hij opstond. En waarom is dit detail nu zo belangrijk? In die dagen had degene die neerzat gezag over de anderen die voor hem stonden om naar hem te luisteren of, zoals in dit geval, hulde te brengen. Hij die zat, had macht. Het eerste wat Jezus doet, is Matteüs losmaken van de macht, van het zitten om anderen te ontvangen, zet hij hem in beweging naar anderen toe. Hij ontvangt niet. Nee. Hij gaat naar de anderen toe. Hij doet hem een positie van suprematie verlaten om hem op gelijke voet te stellen met zijn broeders en voor hem de horizonten van dienstbaarheid te openen. Hij doet het, en dat is fundamenteel voor christenen. Blijven wij, discipelen van Jezus, de kerk, zitten wachten tot de mensen komen, of weten wij hoe wij moeten opstaan, met anderen op weg gaan, anderen zoeken? Het is een niet-christelijk standpunt om te zeggen, ja, laat ze maar komen, ik ben hier, laat ze maar komen. Nee, je moet ze gaan zoeken. Jij zet de eerste stap. Een blik. Jezus zag en dan een beweging. Hij staat op en ten derde een bestemming. Nadat hij is opgestaan en Jezus is gevolgd, waar gaat Matteüs heen? We zouden ons kunnen voorstellen dat de meester, na het leven van die man te hebben veranderd, hem zou leiden naar nieuwe ontmoetingen, nieuwe geestelijke ervaringen. Toch niet, of tenminste niet meteen. Eerst gaat Jezus naar zijn huis. En daar bereidt Matteüs een groot feestmaal voor hem voor, waarbij een grote menigte publiek, wil zeggen mensen zoals hij, aanwezig is. Matteüs keert terug naar zijn omgeving, maar hij keert er veranderd en met Jezus terug. Zijn apostolische ijver begint niet op een nieuwe, zuivere plek, een ideale plek, ver weg, maar daar waar hij woont, bij de mensen die hij kent. En dit is de boodschap voor ons. We hoeven niet te wachten tot we volmaakt zijn en een lange weg al achter Jezus hebben afgelegd om van hem te getuigen. Onze verkondiging begint vandaag, daar waar wij leven. En het begint niet met te proberen om anderen te overtuigen, maar door elke dag te getuigen van de schoonheid, van de liefde die naar ons heeft gekeken en ons heeft opgetild. En het zal deze schoonheid zijn, het communiceren van deze schoonheid, die de mensen zal overtuigen. Niet door ons communiceren, maar door de Heer zelf. Wij zijn degene die de Heer verkondigen. Wij verkondigen niet onszelf. Geen politieke partij, geen ideologie. Wij verkondigen Jezus. Wij moeten Jezus in contact brengen met mensen zonder hen te overtuigen, maar door de Heer laten overtuigen. In feite, zoals Paus Benedictus het ons heeft geleerd, proselytiseert de kerk niet. Ze ontwikkelt zich eerder door aantrekkingskracht. Vergeet dit niet wanneer u christenen ziet die proselytiseren, die een lijst maken van de mensen die maar moeten komen, dat zijn geen christenen. Het zijn heidenen, vermomd als christenen, maar het hart is heidens. De kerk groeit niet door proselytisme, maar door aantrekking. Ik herinner mij een keer dat in het ziekenhuis in Buenos Aires de zusters die er werkten vertrokken, want ze waren met weinig, het ziekenhuis niet konden runnen en dat er een gemeenschap zusters uit Korea kwam. Laten we zeggen, maandag bijvoorbeeld, ik weet niet meer welke dag, maar ze gingen dus in het huis van de zusters, in het ziekenhuis, en op dinsdag kwamen ze de zieken in het ziekenhuis bezoeken, maar ze spraken geen woord Spaans, enkel Koreaans. Maar de zieken waren blij, want ze zeiden: amai, schitterend deze zuster. Maar wat zei dan de zuster tegen u? Niets, maar met haar blik sprak ze tot mij. Ze communiceerde Jezus. Niet om zichzelf te brengen, maar met hun blik, met hun gebaren, om Jezus te brengen. En dit is de aantrekkingskracht, het tegenovergestelde van proselytisme. Dit aantrekkelijke getuigenis, dit vreugdevolle getuigenis, is het doel waarheen Jezus ons leidt met zijn blik van liefde, met de uitgaande beweging die zijn geest in het hart opwekt. En we kunnen erover nadenken of onze blik lijkt op die van Jezus om mensen aan te trekken en dichter bij de kerk te brengen. Laten we hierover nadenken. Ik dank u. Een eerste catechese dus in deze reeks over het vuur van de evangelisatie, passie voor de evangelisatie, apostolische ijver. U hoort de paus regelmatig het woord proselytisme gebruiken. En dat is misschien een beetje een ingewikkeld woord, wat eigenlijk zoveel betekent als zieltjeswinnerij. De idee dat wij zoveel mogelijk mensen moeten overtuigen dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Alsof Jezus dat zelf niet kan, door ons zijn. Veel mensen denken, ik kan het misschien niet goed uitleggen, of ik ben niet zus of ik ben niet zo, ik heb te weinig gestudeerd, dus ik kan niet verkondigen. Dat is niet waar. Wanneer wij een innerlijk leven hebben en Jezus dus echt in ons woont, geloven wij dat ook. Dat wanneer wij bij andere mensen komen, wij zonder één woord te zeggen Jezus brengen. In ons, met ons. Door in de eerste plaats te beminnen zoals Jezus, te zijn zoals Jezus. Niet door, wat de paus hier zegt, een lijst te maken van al die mensen die zich zouden moeten bekeren. In de eerste plaats moeten wij onszelf bekeren. Wij zelf moeten keren naar God. Iedere dag opnieuw. De paus drukt hier misschien op een zeer in de kerk. We kunnen het zeker ontvangen en meenemen in ons gebed en onszelf afvragen, inderdaad, doe ik dat? Maak ik lijstjes van al die mensen die zich zouden moeten bekeren? En bid ik daar ook heel veel voor? Maar besef ik dat ik zelf ook moet bekeren? Uitdagende catechese-reeks die we ongetwijfeld tegemoet zullen gaan in de komende tijd. Een boodschap die Paus Franciscus ook heeft gepubliceerd, zeer recent, is die ter gelegenheid van de 31ste Werelddag voor de Zieken. En die zal gevierd worden op de 11e februari. En dat is natuurlijk de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Deze keer heeft deze dag, zoals iedere keer, een thema. En deze keer is het thema Zorg voor Hem. Het is als het ware medelijden als een synodale oefening van genezing. En de paus die schrijft het volgende. Broeders en zusters, ziekte maakt deel uit van onze menselijke ervaring. Maar het kan onmenselijk worden wanneer we het in afzondering en verlatenheid ervaren. Wanneer het niet samengaat met zorg en mededogen. Bij een gezamenlijke wandeling is het normaal dat als iemand zich ziek voelt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of er een incident is onderweg. En het is daar, op die momenten, dat we kunnen zien hoe wij wandelen of samen op weg zijn. Of wij werkelijk samen op weg zijn, of dat we op dezelfde weg zijn, maar het is ieder voor zich. Zijn eigen belangen behartigend en de anderen aan hun lot overlaten. En daarom nodig ik u uit om op deze 31ste Werelddag voor de Zieken, midden in onze synodale weg, stil te staan bij het feit dat wij juist door de ervaring van broosheid en ziekte kunnen leren om samen op weg te gaan in Gods stijl, die nabijheid, mededogen en tederheid is. In het boek van de profeet Ezechiël, in een groot orakel dat een van de hoogtepunten vormt van de hele openbaring, spreekt de Heer aldus: ik zelf zal mijn schapen naar de weide leiden en ik zal ze laten rusten. Zo spreekt de Heer God: ik zal op zoek gaan naar het verloren schaap en het verdwaalde terugbrengen in de kudde. Ik zal de gewonden verbinden en de zieken genezen. Ik zal ze rechtvaardig weiden. De ervaring van verbijstering, ziekte en zwakheid maakt natuurlijk deel uit van onze reis. Ze sluiten ons niet uit van Gods volk, integendeel, ze brengen ons in het centrum van de aandacht van de Heer, die Vader is en onderweg zelfs niet één van zijn kinderen wil verliezen. Het gaat er dus om van Hem te leren om werkelijk een gemeenschap te zijn die samen onderweg is, in staat om zich niet te laten besmetten door de cultuur van het weggooien. De encycliek Fratelli Tutti stelt, zoals u weet, een actuele lezing voor van de parabel van de barmhartige Samaritaan. En ik koos dat als een keerpunt om uit de schaduwen van een gesloten wereld te kunnen komen en een open wereld te denken en te genereren. Er is inderdaad een diep verband tussen deze parabel van Jezus en de vele manieren waarop vandaag de dag broederschap wordt ontkend. Met name het feit dat de gehavende en beroofde persoon langs de weg wordt achtergelaten en die staat symbool voor de toestand waarin te veel van onze broeders en zusters worden achtergelaten wanneer zij eigenlijk het meest hulp nodig hebben. Het is niet gemakkelijk om te bepalen welke aantastingen van het leven en de waardigheid een natuurlijke oorzaak hebben en welke het gevolg zijn van onrecht en geweld. De mate van ongelijkheid en de overheersing van de belangen van enkelen beïnvloeden thans elke menselijke omgeving in die mate dat het moeilijk is om enige ervaring als natuurlijk te beschouwen. Alle lijden vindt plaats in een cultuur en tussen haar tegenstellingen. Wat hier echter van belang is, is de erkenning van de toestand van eenzaamheid, van verlatenheid. Het is een wreedheid die eerder kan worden overwonnen dan enig ander onrecht, omdat, zoals de parabel ons vertelt, het enige wat nodig is om het uit te bannen, is een moment van aandacht. De innerlijke beweging te volgen van het medelijden. Twee voorbijgangers, die als religieus worden beschouwd, zien de gewonde man en stoppen niet. De derde echter, een Samaritaan, iemand die eigenlijk uit de samenleving is gestoten, is bewogen met mededogen en ontfermt zich over die vreemdeling op de weg en behandelt hem als een broeder. Door dit te doen, zonder er zelfs maar over na te denken, verandert hij dingen en genereert hij een meer broederlijke wereld. Broeders en zusters, we zijn nooit klaar voor ziekte. En vaak zelfs niet om de gevorderde leeftijd toe te geven. We zijn bang voor kwetsbaarheid en de alom tegenwoordige marktcultuur dwingt ons die te ontkennen. Voor kwetsbaarheid is gewoon geen plaats. En zo laat het kwaad, wanneer het binnenvalt en ons overvalt, ons versteld staan. Het kan dus gebeuren dat anderen ons in de steek laten, of dat het ons lijkt alsof we hen in de steek moeten laten om ons niet bezwaard te voelen tegenover hen. En zo begint de eenzaamheid en worden wij vergiftigd door het bittere gevoel van een onrecht waardoor zelfs de hemel zich lijkt af te sluiten. Inderdaad, We worstelen om in vrede met God te blijven als onze relatie met anderen en met onszelf verziekt is. En daarom is het zo belangrijk, ook met betrekking tot ziekte, dat de hele kerk zich meet aan het evangelische voorbeeld van de barmhartige Samaritaan om een echt veldhospitaal te worden. Haar zending komt namelijk, vooral in de historische omstandigheden die wij doormaken, tot uitdrukking in de uitoefening van zorg. We zijn allemaal fragiel en kwetsbaar. We hebben allemaal die meelevende aandacht nodig, die weet hoe wij moeten halt houden, benaderen, helen en optillen. De benarde toestand van de zieken is daarom een oproep die de onverschilligheid onderbreekt en het tempo vertraagt van hen die vooruitgaan, alsof ze geen zusters en broeders hebben. We gaan eerst samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. Laten we dat in het bijzonder doen voor de zieken. En we weten dat er ook veel luisteraars zijn van Radio Maria die daarmee geconfronteerd worden. We bidden voor u allen, voor uw genezing en voor kracht en sterkte om uw kruis te dragen. En daarna gaan we zo meteen verder met het laatste deeltje van deze boodschap naar aanleiding van de komende 31ste Werelddag voor de zieken.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. We waren ondertussen aan het laatste deeltje aangekomen van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de 31ste Werelddag voor de Zieken, die we zullen vieren op 11 februari, gedachtenis aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. De Heilige Vader zegt nog het volgende. De Werelddag voor de Zieken roept namelijk niet enkel op tot gebed en nabijheid tot de lijdende mens, maar wil ook Gods volk, de gezondheidsinstellingen en het maatschappelijk middenveld bewust maken van een nieuwe manier om samen verder te gaan. De aan het begin geciteerde profetie van Ezechiël bevat een zeer hard oordeel over de prioriteiten van degenen die economische, culturele en regeringsmacht over het volk uitoefenen. Jullie voeden je met melk, jullie kleden je met wol, Jullie doden de vetste schapen, maar jullie hoeden de kudde niet. U hebt de zwakke schapen niet sterk gemaakt. U hebt de zwakken niet genezen. U hebt de gewonden niet verbonden. U hebt de verlorenen niet teruggebracht. U bent niet op zoek gegaan naar het verlorene, maar u hebt hen met wreedheid en geweld op een dwaalspoor gebracht. Het woord van God is altijd verhelderend en actueel, niet enkel in haar aanklacht, maar ook in haar voorstel. Het slot van de parabel van de barmhartige Samaritaan stelt ons namelijk voor hoe de uitoefening van fraterniteit, die begint met een persoonlijke ontmoeting, kan worden uitgebreid tot georganiseerde zorg. De herberg, de herbergier, het geld, de belofte om elkaar op de hoogte te houden. Dit alles doet ons denken aan het ambt van de priesters, het werk van de gezondheidswerkers en maatschappelijke werkers, de inzet van familieleden en vrijwilligers, dankzij wie elke dag overal ter wereld het goede tegenover het kwade staat. De pandemische jaren hebben ons gevoel van dankbaarheid vergroot voor degenen die zich dagelijks inzetten voor gezondheid en onderzoek. Maar het is niet voldoende om uit zo'n grote collectieve tragedie te komen door de helden te eren. COVID-19 stelde dit grote netwerk van vaardigheden en solidariteit op de proef en toonde de structurele grenzen van de bestaande sociale zekerheidsstelsels aan. Daarom moet de dankbaarheid gepaard gaan met het actief zoeken in elk land naar strategieën en middelen zodat iedere mens toegang krijgt tot zorg en het fundamentele recht op gezondheidszorg. Zorg voor hem. Het is de aanbeveling van de Samaritaan en de herbergier. Jezus herhaalt het ook aan ieder van ons. En aan het einde spoort hij ons aan. Ga en doe hetzelfde. Zoals ik reeds in Fratelli Tutti benadrukte, laat de parabel ons zien met welke initiatieven een gemeenschap opnieuw kan worden opgebouwd, uitgaande van mannen en vrouwen die zich in de kwetsbaarheid van anderen, zeg maar, dat eigen gaan maken die niet toestaan dat er een maatschappij van uitsluiting wordt opgebouwd, maar die zich tot de naasten maken en de gevallen mens opheffen en rehabiliteren, zodat het goede gemeenschappelijk wordt. In feite zijn we gemaakt voor de volheid die enkel in de liefde kan worden bereikt. Onverschillig leven tegenover pijn is geen optie. Zelfs op 11 februari 2023 kijken wij naar het heiligdom van Lourdes als een profetie, een les die de kerk is toevertrouwd in het hart van de moderniteit. Het is niet enkel wat werkt en het is niet enkel wie produceert die van tel is. Zieken staan in het centrum van Gods volk en gaan samen met hen vooruit als een profetie van een mensheid waar iedereen waardevol is en niemand mag worden afgedankt. Aan de voorspraak van Maria, toevlucht van de zieken, vertrouw ik ieder van u toe die ziek is. U die voor hen zorgt in uw familie, met uw werk, onderzoek, vrijwilligerswerk, u die zich inzet voor het smeden van persoonlijke, kerkelijke en burgerlijke banden van fraterniteit. En ik geef een ieder hierbij mijn apostolische zegen. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen, 10 januari 2023, Paus Franciscus. Boodschap dus van de Heilige Vader voor de Werelddag voor de Zieken. Zoals we daarnet konden vermelden, dierbare luisteraars, is het zo dat kardinaal George Pell overleden is. Hij is een Australische kardinaal die zeg maar in het vuur van de strijd is terechtgekomen in zijn land. Hij is valselijk beschuldigd geweest van seksueel misbruik en heeft daar onder geleden, heeft in de gevangenis gezeten ook onder andere en heeft daar niet zo heel lang geleden nog een getuigenis overgegeven die we ook hier op Radio Vaticaan hebben vermeld. Er is een bericht gestuurd door de Heilige Vader natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van de kardinaal. En de paus zegt: met de droefheid heb ik het nieuws vernomen van het overlijden van kardinaal George Pell, emeritus prefect van het secretariaat voor de economie. Ik wil u en het college van kardinalen, en in het bijzonder uw dierbare broeder David en de andere leden van zijn familie, mijn deelneming betuigen. Ik betuig mijn enige deelneming en denk met een dankbaar hart terug aan zijn consequent en toegewijde getuigenis, zijn toewijding aan het evangelie en aan de kerk, en vooral aan zijn ijverige samenwerking met de heilige stoel bij de recente economische hervorming, waarvoor hij vastberaden en wijselijk de basis heeft gelegd. Ik bid dat deze trouwe dienaar, die zijn Heer standvastig volgde, zelfs in het uur van de grote beproeving, mag worden opgenomen in de vreugde van de hemel en de beloning van de eeuwige vrede mag ontvangen. Ik zegen u, de familie van Wijlen de kardinaal, en allen die delen in het verdriet van zijn overlijden. Laten we dan ook zeer zeker voor de zielerust van kardinaal George Pell bidden. Nu, zo'n bericht, ja, dat wordt natuurlijk meestal gedaan wanneer een kardinaal overlijdt, maar in dit geval is het wel heel belangrijk, omdat met het overlijden van kardinaal Pell opnieuw bepaalde berichtgeving op gang komt. Men probeert weer dat verhaal op te rakelen. En ja, het is heel duidelijk dat de Heilige Vader hier zegt van kijk, hij is een standvastige volger van Jezus Christus geweest. En ik bid voor hem en vraag de kerk om zeker ook voor hem te bidden en voor zijn familieleden, wat we ook zullen doen. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We zullen op een ander moment nog wel de gelegenheid hebben om even te luisteren naar de audio van de gebedsvideo van de gebedsnetwerken van de paus. Maar in het bijzonder was het eigenlijk een intentie, die willen we zeker meegeven, om te bidden voor de opvoeders. Dat zij geloofwaardige getuigen mogen zijn die broederschap in plaats van concurrentie onderwijzen en vooral de meest kwetsbare jongeren helpen. En zo zijn we aan het einde gekomen. Ik wens u nog een zeer fijne dag toe en dank u voor het luisteren in de hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.